Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont. 49 vers 1. U zal worden voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, Romeinen 5, en daarvoor de versen 1 tot en met 11. Ik herhaal Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdader vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid God. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 85 en daarvan het 3e en 4e vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de emeritus kas, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, er zijn in het gewone leven soms gebeurtenissen die we niet voor mogelijk houden. En als ons dan verteld worden, dan zeggen we, ja, maar dat kan niet. Bijvoorbeeld, stel dat een van die terroristenleiders, islamitische terroristenleiders, plotseling christen zou worden. Osama Bin Laden of zo iemand, en dat soort types. En het zou in de krant staan, we zouden zeggen, ja, maar dat zou wel niet waar zijn. Dan hoor je iets wat onmogelijk is voor ons besef. Dat kan dus voorkomen in ons gewone leven. Dat iemand bijvoorbeeld ook heel erg ziek was en ten dode opgezet, maar dat hij plotseling door een of andere oorzaak weer beter wordt. Kan ook, noem dat een wonder. Maar zulke dingen staan ook in de Bijbel. Ik heb allemaal wel eens gehoord van Paulus. De kinderen weten vast wel wie Paulus is. Nou, Paulus, dat was een fariseer. Het was een man die ontzettend goed en was in de godsdienst en er ook geweldig veel van wist. Hij kende de halve Bijbel uit zijn hoofd, het Oude Testament. Maar dat las hij dan zo, en dat was hem ook zo bijgebracht, dat hij zei, die volgelingen van de Heer Jezus, dat zijn zeer slechte mensen, die moeten allemaal worden gedood. En hij vond het dus prima, toen Stefanus werd vermoord, gestenigd, toen stond hij daar ook goedkeurend bij. Nou, wat zou u nou zeggen van zo'n man? Wat zouden we er nou allemaal van vinden? We zouden natuurlijk zeggen, ja, maar die man die is zo verblind en die is zo onmogelijk, dat wordt natuurlijk nooit wat met die Paulus. Nee, zo zouden wij dat zeggen. En dan leest u Handelingen 9. En dan ziet u plotseling dat God ingrijpt in het leven van die man. En hij wordt de grootste prediker van de hele Bijbel en van heel het Nieuwe Testament. Dus God maakt van een vijand een vriend. Nou, dat was zo ingrijpend dat de apostelen in Jeruzalem dat nou niet zo konden geloven eigenlijk. Dat nou die woedende Paulus plotseling een overtuigde prediker van het evangelie was geworden. Nou, Barnabas moest maar eens gaan kijken, zou het wel helemaal zuiver zijn? Dus ze konden dat eigenlijk niet begrijpen. Maar God valt ook niet te begrijpen. Maar God doet wonderen. Dat doet hij ook vandaag. En soms staan er ook wel eens in de Bijbel van die zinnen en van die teksten. Die we natuurlijk doordat we ze vaak horen voor ons een beetje bekende klanken zijn geworden. Maar als we er eens goed naar kijken. Dan staat er toch wel iets heel opmerkelijks. Iets wat we nou nooit hadden verwacht. En dat gaan we nou vanmorgen eens overdenken. Romeinen 5, vers 10. Daar staat het volgende. Want indien wij vijanden zijnde, zullen niks met God te maken hebben, we interesseren ons er totaal niet voor, en laat God nog maar de Bijbel houden in de kerk en ik doe mijn eigen leven. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Paulus zegt hier gewoon twee dingen. Hij zegt, wij zijn met God verzoend door de dood van de Heer Jezus. En wij worden behouden door de opstanding en het leven van de Heer Jezus. Dat staat hier. En dan onderstreep je nog even dat wij vijanden zijn. Het gaat in deze tekst over de verzoening met God. Dat kunt u wel onthouden, denk ik. Verzoend zijnde. Wij dan vijanden zijnde. Hè? Met God verzoend zijn. En eerst gaan we stilstaan bij de grond voor die verzoening. En dan de tweede wat de vrucht. De grond, dat is het eerste deel van de tekst. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Wij zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon. En dan in de tweede plaats de vrucht. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Het gaat over de verzoening. In de eerste plaats de grond en in de tweede plaats de vrucht. Zullen wij behouden worden door zijn leven. Gemeente, de tekst is vandaag weer uit de Romeinenbrief. Een paar weken terug heb ik dat ook gedaan. Dat weet u misschien al wel, Romeinen 3 vers 25. En dat God zijn zoon gaf. En dan zijn we nu bij Romeinen 5. Waar ging het ook alweer over in de Romeinenbrief? Nou, die brief is geschreven door Paulus. Die brief is gericht aan de jonge christelijke gemeente in Rome. En Paulus noemt die jonge christenen in Rome geliefden Gods en geroepen heiligen. Paulus bedoelt, na Gods uitverkiezing heeft hij u opgeraapt, geliefden Gods. En in de tweede plaats geroepen heiligen. Er is een wonder gebeurd in het leven van die mensen. Ze zijn van dood levend gemaakt, inwendig geroepen. En ze openbaren dat ook in hun hele handel en wandel. Geroepen heiligen. En dan gaat Paulus die mensen een brief schrijven waarin hij ze onderwijst in de christelijke boodschap. En u weet allemaal inmiddels wel dat de Statenvertalers van Oordeel zijn, en Calvijn trouwens ook, dat de Romeinenbrief een sleutel is voor het verstaan van de hele Heilige Schrift. Er staan 66 boeken in de Bijbel en de Romeinenbrief is de sleutel. Een sleutel tot het verstaan van de hele Heilige Schrift. Dus we doen er goed aan om die brief regelmatig te lezen. Minimaal 2 of 3 keer per jaar. Zodat we, als het gaat over het werk van de Heer Jezus, het werk van God en de bevinding enzovoort, precies weten wat God ons leert. En dat staat allemaal in de Romeinenbrief. Abraham geloofde en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Zo staat dat in Romeinen 4 vers 3. En waar gaat het nou over in die Romeinenbrief? Wat is nou het thema? Wat behandelt Paulus daarin? Nou, de rechtvaardigheid Gods. Hoe een zondaar weer recht komt te staan voor God. U weet, Genesis 3 vertelt ons dat een zondaar met God gebroken heeft. Dat Adam en Eva en wij allemaal. We hebben niks, geen belangstelling meer voor God. En we leven gewoon graag ons eigen leven. En God hebben we echt niet nodig. Dat gebeurt in Genesis 3 en zo leeft een mens dan verder zonder God en hij bekommert zich er ook niet om. Straks staat u wel voor Gods rechterstoel. U en ik, we staan allemaal een keer voor Gods rechterstoel. Dat staat gewoon in de Bijbel. Paulus zegt bijvoorbeeld, en wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat we geoordeeld worden nadat in het lichaam is geschikt. De mens is natuurlijk geen beest. Het is ook niet de veredelde aap. Hij is een mens en is een verantwoordelijk mens die eenmaal voor zijn schepper staat. En dan moet hij verantwoording afleggen en dan moet het recht liggen. Dan moet hij dus in een rechte verhouding staan. Daar staan we dus niet. En de apostel gaat dan in op de vraag hoe wordt nou die verhouding tussen God en mens weer hersteld? Misschien denkt u daar ook wel eens over na. 1. Bestaat God, dat is natuurlijk zeker, want daar begint de Bijbel mee. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En in de tweede plaats, hoe wordt die verhouding tussen u en God nou weer hersteld? Hoe wordt u nou een kind van God? Nou, daar gaat Paulus een drietal antwoorden met ons langslopen in die Romeinenbrief. En het eerste antwoord, dat is dat mensen zeggen, ja, die relatie met God die is verbroken. Dat komt door de zonde. Maar dat zijn vast alleen maar de hele erge zonden. Bijvoorbeeld moord of zo. Of overspel. Dat iemand niet meer bij zijn vrouw woont, maar met een ander gaat houden, zijn huwelijk stuk maakt enzovoort. En nou, zo kunnen we een poosje doorgaan. Hele erge of openbare dronkenschap. Nou, zegt Paulus, we moeten de zonden niet kleineren. Zo van, er zijn hele erge zonden en daardoor leven we niet meer recht voor God. Nee, de zonde is zonde. En of het nou klein of groot is, de toorn God, zegt Paulus in Romeinen 1 vers 18, wordt van de hemel geopenbaard over alle ongerechtigheid der mensen. Dus alle zonden, klein, groot, in gedachten, woorden en werken. Dus de eerste vraag, nou, de zonde, dat valt wel mee. Nee, zegt Paulus, dat valt absoluut niet mee. Dat is 1. Dus dat die zonden wel meevallen, zegt Paulus in hoofdstuk 1, dat is een bedrog. Dat maken we onszelf gewoon wijs. Dat klopt niet. Tweede plaats. Nog steeds, hoe wordt die verhouding nu hersteld? Nou, doordat wij ons best doen. Moet de mens niet zijn best doen? Natuurlijk moet hij zijn best doen. Hij moet de Bijbel lezen, hij moet naar de kerk komen, hij moet bidden. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar gaat hij daarmee nou naar de hemel? Moet even over nadenken, hè? Je hele leven bidt. En nou heel erg serieus en ernstig bent. En nou, noem allemaal maar op. Allemaal van die dingen die we toch zeggen. Ja, dat is toch eigenlijk wel mooi dat mensen dat doen. Kun je daarmee nou de hemel mee verdienen? Ja, dan gaat Paulus in Romein 2 en 3 daar eens wat op in. Op die eigen gerechtigheid. Al die keurige, mooie dingen van... ja, kerkelijke mens. En weet u wat Paulus dan zegt? Hij zegt niet dat is waardeloos. Hij zegt maar is het wel volmaakt? Zou dat nou voor God wel voldoende zijn? Zegt God nou van ja, daar zie ik nou zoveel volmaaktheid in dat een mens daardoor wel in de hemel kan komen? En dan blijkt dat al ons goede dingen die zijn in de wortel tekort, die zijn onvolmaakt. En daarom kunnen we met onze eigen gerechtigheden ook de hemel niet binnenkomen. Heb je dat nou nooit eens ervaren? Dat als je bidt, en halverwege je bidden dus niet meer weet wat je zegt. Of dat je begint te bidden, je weet niet wat je moet bidden. Als je stopt met bidden, dat je denkt, wat heb ik nou eigenlijk net gebeden? Of heb je misschien vanmorgen helemaal niet gebeden? Dat het dus allemaal tekort is, zelfs in de allerheiligste dingen. Dus dat tweede antwoord, dat wij keurige mensen zijn en zo, en dat straks voor Gods rechterstoel wel de doorslag zal geven, dat klopt ook niet, zegt Paulus. En dan vat hij even wat samen in hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 20. En heeft hij het over alle mensen en zegt hij, ja, de hele wereld is verdoemelijk voor God. En alle mond wordt gestopt. Dat is natuurlijk een hele diep ingrijpende uitspraak. Wereldse mensen, kerkelijke mensen, verdoemelijk voor God. Nou, de Heilige Geest die leert daarvoor buigen. De Heer, dat is nou waar. En dan niet gauw zeggen dat is voor die waar en nee, voor mij waar. Daar gaat het om. Want dat laatste komt natuurlijk ook een reuze veel tegen. Oh, dat geldt voor die en dat geldt... Nee, dat geldt voor mij. En dan begint Paulus met het derde antwoord. En daar heeft hij verder de hele Romeinenbrief voor nodig. En wat is nou het goede antwoord? Dus het eerste verkeerde antwoord is dat we de zonde kleineren, want het blijft zonde. In de tweede plaats een verkeerd antwoord is dat het vanwege onze godsdienstigheid voor ons misschien wel meevalt. Nee, zegt Paulus, het valt niet mee. En dan komt er weer het derde goede antwoord. En het is de gerechtigheid van Christus. Dan begint hier Romeinen 3 vers 21 over. En dan, soms dan, als je er zo een beetje bij zit en je ziet Paulus waar hij schrijven, dan houdt hij even op met schrijven en dan begint hij te jubelen. Want dat is het grote geheim van het evangelie en van de Bijbel, de gerechtigheid van Christus, wat Christus heeft gedaan. En hoe dat nou betekenis krijgt door het ware geloof. Want hoe staat een zondaar nou recht voor God? Wij besluiten dan dat de mens, zegt Paulus in Romeinen 3 vers 28, gerechtvaardigd wordt door het geloof en niet door de werken der wet. Dus het geloof dat eigent zich die gerechtigheid van Christus toe, en op die manier staan we recht voor God. Nou, dat is nou de hele heilsleer van de Bijbel. Dat een zondaar door een oprecht geloof in de Heer Jezus Christus voor eeuwig behouden wordt. En dan gaat Paulus daar in Romeinen 4 vertellen wat het oprechte geloof is. En dan heb je het voorbeeld van Abraham. En in Romeinen 5 vertelt hij ons welke vruchten dat nou met zich meebrengt, dat we weer in een rechte verhouding met God staan. Wat die gerechtigheid van Christus betekent. En dan zegt hij in vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijn, en wij dus weer in een rechte verhouding staan met God door het geloof, hebben vrede bij God. Dat is de eerste grote wel, dat vrede bij God. En los van God heb je geen vrede, ook niet met je naasten, niet met jezelf, maar ook zeker niet met God. Het tweede grote wel, dat is de toeleiding, dat we een vrijmoedige toegang hebben tot de troon der genade. En een derde grote wel, dat is vers 2, het laatste gedeelte. Hoop op de heerlijkheid Gods. De heerlijkheid Gods is een ander woord voor de hemel. Hoop, dat betekent zekerheid. Dus zekerheid dat we naar de hemel gaan. Dat vloeit dus voort uit die verzoende relatie met God. Vrede met God. Vrijmoedige toegang. Zekerheid op de hemel. En dan gaat Paulus nog een beetje verder en heeft het over het lijden in deze wereld. En dan zegt hij, ja, dat lijden, dat lijkt allemaal zo moeilijk en zo. Maar dat leidt tot ervaring, bevinding. En de bevinding wekt weer hoop, zekerheid. En die hoop die beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. En dan gaat Paulus vervolgens in hoofdstuk 5, vers 6 tot en met vers 11... ons vertellen hoe dat nou komt, dat die dingen die hierboven genoemd zijn zo zeker zijn. Hè? Dat hij zegt in vers 6, want de hoop, vers 5, want de hoop beschaamt niet, worden niet de lucht. Het is echt geen verzinsel, het is niet een fabeltje. Het is ook niet een misschientje. En waarom nou niet? Waarom is dat nou zo zeker, dat de gelovigen vrede met God hebben en de toeleiding en de hoop op de heerlijkheid, waarom? Is dat omdat het van die nette mensen zijn en dat ze een stuk beter zijn dan andere mensen? Of dat Paulus van die brieven heeft geschreven of dat hij zoveel heeft gedaan voor het evangelie en weet ik wat allemaal meer? Nee. Hoe komt dat nou dat Paulus het zeker weet? En dat gaat hij ons nou vertellen in vers 6 tot en met vers 11. En dan doet hij maar één ding. Het gaat om de Jezus. Want dat is de zekerheid van de zaligheid. Dat ligt niet in Paulus, dat ligt niet in Timotheus, dat ligt in Silas, dat ligt in die persoon van de middelaar. Nou, gaat Paulus schrijven, hè? Door de Heilige Geest, geïnspireerd. Vers 6, als wij krachtloos waren, toen is Christus voor de goddelozen gestorven. Misschien kan het nog dat iemand voor een goed mens sterft, maar voor een goddelozen is onmogelijk. Maar God heeft dat wel gedaan. Hij zond zijn zoon naar de wereld. En Christus is gestorven. En nu zijn wij gerechtvaardigd. Weer in een rechte verhouding gebracht. Door zijn zoenoffer. Aan het kruis van Golgotha. Vers 9. En we zullen ook door hem behouden worden. Want indien wij. Want aangezien wij. Dus indien, dat is niet een woordje in dit verband. Waarmee Paulus het nog weer eens ter discussie zet. Zo zou het moet maar waar zijn en zo. Nee, het is de taal van het geloof. En dan bedoelt Paulus, want aangezien wij. En dan bedoelt hij zichzelf en Timotheus, Silas en andere medewerkers, Lucas, de schrijver van de handelingen en zo. En de gemeente Gods daar in Rome. Want indien wij vijanden zijnde. Hey. Dat is wel een beetje een opmerkelijk woord, hè? Zou Paulus het daar nou vergissen? Want indien wij verkorenen of gelovigen of godsdienstigen of... Nee. Nee. Staat er echt goed, staat geen eenvoud in de Bijbel. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Want indien wij, aangezien wij... vijanden. Gemeente, kijk, die verzoening is wel nodig, hè? Nou, God heeft die nodig, wij hebben hem nodig. En waarom? Omdat wij vijanden zijn. En dat we in alles ons alleen maar beginnen te verzetten tegen God. De wereld die leeft dat uit. En in de kerk en Gods volk leeft dat in. En niks anders bent dan een vijand. En wat is een vijand? Nou, een paar voorbeelden uit de Bijbel. Kain was een vijand van Abel. En dus sloeg hij hem dood. Wij zijn vijanden van God en dus hebben de mensen in Jeruzalem de Heer Jezus gekruisigd. En Petrus zegt ook op Pinksterdag, en jullie hebben de Heer Jezus vermoord. Dat is een vijand. En naar zulke mensen ziet God om. En als God naar zo'n mens omziet, dan gaat hij dat ook belijden en erkennen. Dat hij tot alles in staat is. En dan lezen we in dit gedeelte, vers 6 tot en met vers 11, over goddelozen. Kijk maar vers 6. En we lezen in vers 8 over zondaars. We lezen over vijanden. Goddelozen, dat is iemand die zegt, ik bekommer me niet om God, ik heb met God niks te maken. Zondaars, dat zijn mensen die overtreden de geboden Gods. Net zo makkelijk als dat ze eten en drinken en noem maar op, zonde, dat is hun levenselement. En vijanden, dat zijn mensen die vechten tegen God. Want indien wij vijanden zijn. Mag ik u eens vragen, bent u dat nou ook wel eens tegengekomen in uw eigen leven? Ik vraag het maar heel simpel. Want vanuit onszelf kan dat niet, hè? Want dan doen we dat niet. En door wat godsdienstige begrippen doen we het ook niet, want dan zoeken we het altijd bij een ander. Als de Heilige Geest begint te werken, dan komen we die vijandschap in onszelf tegen. Dan wordt een mens schuldenaar voor God. Ja. Weet je bij Paulus door Handelingen 9? Ik meende waarlijk, zegt hij, dat ik tegen de Heer Jezus vele wederpartijdige dingen moest doen. Vijanden zijn er. Die verzoening met God, dus God verzoent vijanden, geen keurige, nette mensen en zo. Nee, vijanden in de inleving. In de tweede plaats, met God verzoend zijn. Door hem behouden worden. Vers 8, en God bevestigt zijn liefde jegens ons. Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend. Een tweede gedachte in onze tekst, waar komt dat nu precies vandaan? Wie neemt het initiatief tot die verzoening? Het zou toch wel heel vanzelfsprekend zijn dat dat begint bij Adam en Eva. Die hebben tenslotte gezonden en die moeten dat dan maar weer in orde maken met God hun schepper. Ja, maar dat doen ze niet. Nee, Adam en Eva lopen bij God weg. En het zou natuurlijk heel terecht zijn dat Saulus naar God had gevraagd. Maar Saulus heeft helemaal niet naar God gevraagd, hij heeft tegen God gevochten. Waar moet het dan vandaan komen? Komt niet bij onszelf, komt ook niet bij andere mensen. Het komt zeker niet bij de duivel vandaan. Kijk nog maar even in de tekst. Want indien wij vijanden zijn met God. Dat komt dus uit God. Maar Paulus zegt in vers 8. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Kijk, als de mens in die goede verhouding met God wordt gebracht. Dat begint niet bij hemzelf. Dat begint niet bij iemand anders. Dat is begonnen bij God. Dat is begonnen in zijn eeuwig welbehagen. Dat is begonnen in zijn verkiezende liefde. In zijn gevende liefde. In zijn werkzame liefde. Het komt allemaal uit die God. Uit hem, zegt Paulus in Romeinen 8. En door hem en tot hem zijn alle dingen. Dus wij moeten voor de genade, voor de verzoening, niet in de eerste plaats naar onszelf kijken. We moeten in de eerste plaats naar God kijken. Die zocht Adam en Eva op. Die zocht Abraham op. En die zette Paulus stil. Dat is ook alweer een heel belangrijk punt. Dat we vijanden zijn. Maar dat er ook een moment komt in ons leven dat God ingrijpt. Want we zijn allemaal een keer geboren. We hebben allemaal zo ons leven. De een in de wereld, de ander een beetje in de kerk. De een als man, de ander als vrouw. De een op zijn werk, de ander in zijn gezin. En we hebben zo allemaal onze goede dingen en slechte dingen. We genieten zo van links en rechts allerlei dingen enzovoort. En zo kabbelt ons leven verder. Ja, richting de hel. Ik zeg dat gewoon maar zo kras, omdat u het even beseft. Ja, maar hoe moet dat nou anders worden? Nou, doordat God ingrijpt. En God komt nou vanmorgen bij u en zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat dat woord van God niet alleen maar een beetje blijft hangen in ons hoofd, of niet op de grond naast ons neervalt, maar dat dat neervalt en terechtkomt in ons hart. Net als bij die Pinksterlingen. 3000, weet u wel, ik denk dat er zo'n 10,000-20,000 mensen op het plein stonden, zo bij elkaar. Half Jeruzalem. En Paulus heeft gepreekt. Of Petrus heeft gepreekt. En 3000 mensen ving dat woord in hun hart. Anderen niet. Maar 3000 wel. Kent u ook de tijd. Dat dat woord doordrong in uw ziel. Vijanden zijnde met God. Dus omdat God ons opraapte. Stilzetten. Ik zeg niet dat u de dag moet weten. Nee, dat hoeft ook maar niet. Maar misschien wel het jaar of zo. Of de tijd. Dat is meestal wel zo. Ja, Gods kinderen weten ongeveer wel of ze 22 of 25 of 52 of 87 waren. Leeftijd maakt trouwens bij God ook niet uit. Het is wel zo dat God meestal zo in de jonge jaren iemand stilzet. Dat wel. We zitten nu voor niks genomen in de kerk. En het woord zomaar doordringt in ons hart. En dat we de kerk aan gaan leren. Dan gaat het helemaal verkeerd. Ik ben even, zou het bij u dat doen? Nou, dat is bij God wel doen aan. En dan tenslotte. Er staat er nog iets moois in onze tekst. Want indien wij vijanden zijn. Dus het geldt gewoon mensen die zeggen. Ik heb met God niks te maken. En, nee. God grijpt in. Door de dood van zijn zoon. Wat is dat dan? Ja, dat is de dood van Christus. Hè. Dat weten we, dat is de kruisdood, wat er op Golgotha gebeurde. En wat is Golgotha nou eigenlijk? En waarom moest de Heer Jezus sterven? Dan kunnen we daar natuurlijk een heleboel ontzaggelijk ingewikkelde dingen van vertellen. En die zijn terecht. Maar laten we het maar heel eenvoudig houden. Kijk, de zonde is schuld. He, een verkeerde gedachte, dat is schuld voor God. Of dat ik zo meteen naar huis ga en dat stoplicht, daar staat op rood. En ik denk, nou ik heb er niks mee te maken, ik loop er gewoon doorheen. Nee, wel van die mensen, hè. Ja, dat zijn ook zonden. Dan komt iets van mijn zondige aard naar boven. Of als u denkt van, ja, dat zeggen ze wel, maar ik trek me er helemaal niks van aan. En het staat wel in de wet, maar ik heb er niks mee te maken. Oké. Adam en Eva dachten ook, ja, zo'n vrucht in paradijs. Ja, dat je nou toch een hap neemt uit een appel. Daar kun je toch moeilijk, daar kun je toch niet moeilijk over gaan doen. En wij doen er niet moeilijk over. God peilt ons hart. Je ziet precies waaruit dat voortkomt. En die zegt zonde. En wat moet er nou met die zonde gebeuren? Nou, leert ons de hele Bijbel, die moet worden afgewassen, die moet worden weggenomen. Wat willen wij graag met zonde? Nou, wij willen graag dat de zonde gauw weer wordt vergeten. Ja, toch? Heb je iets ergs gedaan en denk je, nou, niet te veel praten, want dan... Dat is slecht voor je image en voor je persoonlijkheid en zo. Niet te veel over praten. Gauw vergeten. Nou, maar God vergeet niks. En God zegt, die zonde, dat is een schending van mijn recht. En dat tolereer ik niet. Daar moet voor betaald worden. Dus ga maar betalen. Voor zonden in je gedachten, zonden met je woorden, zonden met je daden, zonden bewust en onbewust. 'S Nachts in je dromen kun je ook flink zondigen. En dan moet het allemaal betaald worden. Ja, maar dat is onbetaalbaar, hè? Precies, dat is onbetaalbaar. We kunnen dat helemaal niet betalen. Wel proberen, en dat is ook zo dat de Heer dat ook vaak wel leert, dat je probeert met je leven wat te beteren, en dan ga je wat meer naar de kerk, en je gaat wat meer in de Bijbel lezen, en je gaat er wat bij praten, en je zoekt dus iemand op, heb jij dat nou ook, en dan, ja, dat heb ik ook, en, oh wat fijn dat we er samen zo over kunnen praten, want tegenwoordig in die donkere tijden, enzovoort, je hoort dat maar zo weinig, enzovoort, hoor je dat? En dan doen we net alsof we half bekeerd zijn. Maar er zijn bij God geen half bekeerde mensen, er zijn alleen maar hele bekeerde mensen. En wat is de hele bekeerde? Nou, God zegt, dan moet die zonden worden betaald en heeft God zelf een middel bedacht. Al in de eeuwigheid. En het is zijn eigen zoon. Die is mens geworden. Dat heeft hij tot zonde gemaakt, staat in de Bijbel. Die had helemaal geen zonde, maar hij werd tot zonde gemaakt. En zo is de Heer Jezus naar het kruis gegaan. En toen heeft hij voor de zonde aan zijn vader betaald. Volledig. En dan zegt God, op grond van dat offer van de Heer Jezus, op grond van dat bloed... Zie ik naar zondaren om. En neem ik schuldige mensen weer aan tot mijn kinderen. En dat is nou de verzoening door Jezus bloed. En gemeente, denk erom, dat is het hart van heel het evangelie. Wij zijn vijand. God grijpt in. En God brengt. Bij dat bloed van de zaligmaker. Dat is het enige middel. Waardoor zondaren weer in die rechte verhouding komen met God. Staat die toch letterlijk in de Bijbel. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn. Door de dood zijn zoons. Paulus die zegt in de Galatenbrief. Het is nergens anders in wens te roemen dan in het kruis van dit Jezus Christus. En dat is het wat een kind van God bezighoudt in deze wereld. Dat leven uit de verzoening, dat zoenbloed van Christus wat alleen reinigt van alle zon. En al het andere, hoe mooi het ook is en hoe indrukwekkend het ook allemaal lijkt. Het heeft geen enkele waarde voor God. Nou, dat is nou de verzoening. Zo staat een zondaar recht voor God, doordat hij door het geloof de hand mag leggen op dat volmaakte werk van de Heer Jezus Christus. En als je dat maar doet, dan ben je anders een goddeloze, een vijand. En die worden nou om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Nou, dat was het eerste, de grond van de verzoening. En nou gaan we een stapje verder, want nou zegt Paulus geen punt. Maar dan gaat nog wat meer zeggen in dit hoofdstuk, in dit vers. Misschien denkt u, nou is het toch klaar. Meer is toch niet nodig? Nee, in onze relatie tot God. En als het gaat over het ingaan naar de hemel, is meer niet nodig. En toch zegt Paulus, veel meer. En dan gaan we over het behoud spreken. Wat er nou volgt op dat verzoende leven, wat dat nou is. Hoe de Heer niet alleen redt van de dood, maar ook thuis brengt in dat eeuwige leven. En dat hangt samen met het leven van de Heer Jezus. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 86, het derde vers, 86 vers 3. Want indien wij vijanden, en dat is dus de waarheid, en Paulus die schrijft het op omdat hij zich elke dag weer overwonderde dat God aan hem had omgezien. Want in hem was nou niks te vinden waarom God naar hem om zou moeten zien. Wij dan vijanden, en dat is dus een mooi woord, om nou de rijkdom van de genade in het leven van al Gods kinderen is te onderstrepen. Want dat illustreert en dat onderstreept nog eens waar God ze vandaan haalt. En dat is gewoon uit de vijandschap. En hoe meer dat nou leeft en hoe meer we dat nou ook in herinnering houden, des te groter wordt het wonder van de genade. Dat nou de Heer Jezus zichzelf wilde geven zo een als u bent. Dat is het begin. Dat is de grondslag waarop die verzoening met God staat en waarop zondaren behouden worden. En dan gaat Paulus verder en dan zegt hij veel meer. Want kijk, Paulus, Handelingen 9, werd van dood levend, werd een kind van God, toen God ingreep. Maar toen was het natuurlijk niet klaar in het leven van Paulus. Het was niet zo dat hij toen zei, nou, ik ben nu een kind van God, dus ik wacht maar af en ik ga dan binnenkort naar de hemel en ik heb verder geen taak meer op de aarde en noem maar op. Nee, integendeel, God heeft hem bekeerd opdat hij een grote taak zou gaan verrichten. En was Paulus misschien tussen de 20 en de 30 jaar oud toen God hem bekeerde. Zo'n 30 jaar later is hij gestorven en is hij tenslotte in de hemel aangekomen. Hoe komt dat nou? Is Paulus tenslotte in die hemel aangekomen omdat het zo'n geweldige apostel was met enorme gaven om brieven te schrijven en preken te houden en mensen weer gezond te maken, noem allemaal maar op. En is het dus zo dat God dat werk begint en dat Paulus dan verder af moet maken? Nou, dan gaat de apostel u teleurstellen, want hij zegt veel meer zullen wij verzoend zijn. Dan komt nog weer even terug op dat geheim van die verzoening, dus in die rechte verhouding, behouden worden door zijn leven. U kent allemaal wel de Christenreis van Bunyan. Ik heb dat al meer gezegd en ik vind dat wel mooi dat Bunyan dat ook zo beschrijft. De eerste 20% van dat boek, dat gaat over het vers 10a. En de volgende 80% van het boek gaat over 10b. Hoe God nou zijn volk behoudt en die ze tenslotte inbrengt in de zaligheid. De meeste brieven van de apostelen gaan daar namelijk ook over. De Hebreeënbrief, de Efezebrief. Hoe wij nu behouden worden door zijn leven. Kijk, God die bekeert mensen. God brengt mensen terug bij hemzelf en die neemt ze weer aan tot kinderen. En dan begint het eigenlijk pas. Ja, het nieuwe leven. Het leven der dankbaarheid. En hoe zullen nou die pelgrims na een moeitevol en zorgvol leven straks aankomen in de heerlijkheid? Omdat het van die brave mensen zijn? Nee, natuurlijk niet. Kijk even in de Bijbel. Wij worden behouden door zijn leven. Leven van de Zoon van God. En onze kanttekenaar die zegt bij dat woordje door zijn leven, voegt onze kanttekenaar wat in. En dat zal ik maar even voorlezen. Door hem die nu leeft en zit ter rechterhand Gods, al daarvoor ons bidt. En alle dingen zich heeft onderworpen. Romeinen 8 vers 34, Efeze 1 vers 20, 21, Hebreeën 9 vers 24, enzovoort, enzovoort, enzovoorts. Hoe worden wij nou behouden? Hoe komt nou een pelgrim door dit leven heen? En hoe komt hij nou straks aan het einde van dit leven in de eeuwige heerlijkheid? Niet omdat hij zelf zo'n geweldige man of vrouw is. Niet omdat hij zo ongelooflijk zijn best heeft gedaan. Maar hier staat in de Bijbel. Veel meer zullen wij behouden worden door een levende Jezus. Door een levende zaligmaker. En dan moet ik dan ook een paar dingen gaan zeggen. In de eerste plaats. Dus Gods volk komt in de hemel. Hè? Dat staat hier. En niet vanwege hun eigen gerechtigheden. Maar alleen doordat er een levende Jezus in de hemel is. En daarom komen ze in de hemel. En nergens andersom. Moeten we goed onthouden. En dan zegt Paulus in de eerste plaats veel meer. Kijk. Paulus zegt dat God nou een mens met hem verzoent, dat is al heel groot, dat is onbevattelijk groot. Veel meer. Maar dat de Heer Jezus nou leeft, dat is nog groter, zegt Paulus. Dat hij nou dag in dag uit over zijn kerk waakt. Dat hij als die grote goede herder al zijn schapen optilt, ze vasthoudt, bij de kudde houdt en tenslotte inbrengt in het eeuwige leven. Veel meer. Daaruit blijkt de genade nog meer. Daaruit blijkt de liefde Gods nog meer. Daaruit blijkt de vastheid van Gods genade nog meer. Veel meer. Toen de Heer Jezus in het graf lag. Toen was de schuld betaald, maar het werd nog duidelijker, het werd nog heerlijker toen hij opstond uit de dood. We hebben in de gemeente Gods en we hebben in het evangelie te maken met een stervende, maar ook opgestane zaligmaker. En vandaar dat die opstanding veel meer is. Want het is de garantie dat ze er allemaal zullen komen. En dat er niet één van de uitverkorenen God zal achterblijven. En zal geen klauwen achter. En daar zorgt die levende heiland voor. Dat is natuurlijk ook wel een moeilijke les. Daar zorgen wij niet zelf voor. Dat kan er heimelijk wel weer bij insluipen. Hè? Ja, we zijn eens wat goed gesteld. We hebben eens een fijn preekje gehoord of gehouden. Ja, we zijn dus een beetje erkend, verklaard en zo. En we voelen ons wat aangenaam of wat minder aangenaam. En al snel worden wij fijne mensen. Die zo een beetje in eigen kracht straks die grote eeuwigheid tegemoet reizen. Nou gemeente, dat is dus niet waar. Weet u waar God zijn volk voortdurend brengt? Met die levende heiland. Die schoonste is van alle mensenkinderen. In wiens lippen genade is uitgestort. Wiens bloed alleen reinigt van alle zonden. En die nu leeft aan de rechterhand des vaders. En die wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. Echt waar, het blijft alleen maar die levende heiland over. En dan staat er in de tweede plaats. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden. Paulus kreeg nog even terug op het begin, verzoend zijnde. Veel meer zullen wij behouden worden. Zullen wij behouden worden. En dat is ook een heel lastig punt. Mijn gemeente, de zaligheid van de kerk. Dat is niet een misschientje hoor. Dat moeten we toch wel tegen elkaar zeggen. Want soms dan maakt de duivel ons wat wijs. En dan zegt hij, ja, tegenwoordig. Je maakt je maar wat wijs, jongen. En, soms maken de mensen je wat wijs. Daar deugt niet veel van. Soms zit je jezelf ook nog wat wijs te maken. En gemeente, dan val je iedere keer weer in de strik. Dan raak je weer van de goede weg af. Christen die kreeg als opdracht van evangelist om op de goede weg te wandelen. Dan zegt Christen, hoe luidt die weg? Hoe loopt die weg? Dan nou zegt evangelist, heel eenvoudig, de goede weg is smal en de goede weg is recht. Smal. Dus er kan niks van jezelf op, christen. En in de tweede plaats recht. Dus als het moeilijk wordt, dan moet je er overheen en niet omheen. Heuvel moeilijkheid. Er waren ook twee wegen omheen. De een was ondergang en de ander was verwarring. En er overheen, dat was de rechte weg. Recht. Zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Tussen dat moment dat de Heer opraapt en het eindpad, dat is een moeilijk leven. Toch maar die weg te leggen, ze zullen behouden worden. Echt waar hoor, ze komen allemaal aan. Ja, dat zou toch wonder zijn. Hier in dit leven, want God ze iedere keer als die goede herder opraapt. De goede herder kent zijn leven, kent zijn schapen. Ze bij de kudde houdt. En tenslotte inbrengt in de eeuwige heerlijkheid. Aan onze kant is het zo vaak mis. Maar aan Gods kant ligt het vast in hem. Die leeft aan vaders rechterhand. En dan komen we tenslotte bij dat leven. Zo zullen wij behouden worden door zijn leven. Wat betekent dat leven? Nou, Jezus is dood geweest en hij leeft. De dood heerst niet meer over hem, zegt de Bijbel. En bedoelt de Heer nou als levende zalig, maar ik zal een paar dingen noemen. In de eerste plaats, hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij bidt. Romeinen 8 vers 34. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En bidden, dat is pleiten. Jezus zegt, wil u, Vader, voor mijn kinderen zorgen. Voor mijn onderdaan. En dat is een voorbeden gemeente die is zo waarachtig. Die wordt nooit afgewezen. Wordt altijd verhoord. In de tweede plaats wandelt de Heer in het midden van de gouden kandelaren. Openbaringen 2 en 3. En dat betekent dat hij zorgt voor zijn gemeente. Voor de instandhouding van zijn gemeente. Voor de opbouw van zijn gemeente. En voor de toebrenging van zondaren tot zijn gemeente. Dat doet Christus zelf. Hij zet de Saulus stil. De weg naar Damascus. En tenslotte in de laatste, derde plaats. Jezus heeft het ook gezegd, vlak voor zijn heen gaan. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Want in het huis mijn vaders, daar zijn vele woningen. Indien dat niet zo was, ik zou het u gezegd hebben. Dus dat is ook zo. De Heer is daar nou bezig om voor zijn kinderen, voor zijn kerk, plaats te bereiden. Te zorgen dat ze straks op de dag van de wederkomst allemaal hun woning mogen innemen. En dan zijn er in de hemel nog een heleboel woningen leeg. Dus koning Jezus die werkt nog verder als de levende, als vaders rechterhand. Totdat hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. Want indien wij vijanden. Ja, nog ga ik even toepassen. Ben u daar ook al eens aan ontdekt? Dat nou de grootste boef in de kerk, dat ben u zelf. Weet u, gemeente, ik zat er van de week over na te denken en dan, een mens is zo arglistig, hè? Ook een dominee. Want eigenlijk willen we natuurlijk best graag als dominee naar de hemel toe. Hè. We willen ook best graag als een gerespecteerd gemeentelid de hemel binnenkomen. En eigenlijk willen we allemaal nog wat meebrengen. En weet u wat de Heer nou leert? Dat alles wat wij meebrengen, dat moet hier blijven. Dat heeft hij helemaal niet nodig. Er is in de hemel maar plek voor één soort mensen. En dat zijn arme zondaren, grote boeven. En die worden alleen maar binnengelaten op grond van de gerechtigheid van Christus. En nergens anders. Ben u nou ook zo'n boef? Die geen enkele reden heeft waarom God hem straks zou kunnen binnenlaten. Van alleen dat verzoenend bloed van deze eiland. En al het andere niet. Dan hebben we niks meer te praten. Niks meer te redeneren. Dan is de grootste schuldenaar, dat bent u. En niemand anders. U zegt, dat ken ik niet. Nou, dan moet u maar vragen of heer u dat wil leren. Want als u dat niet kent, dan ligt de toorn Gods op u. Dan hebt u tot op heden het evangelie verworpen. Zoek de Heer en leef. Misschien zegt u ja, hebben we die tekstjes overdacht. En het ging dus in die tekst over twee dingen. Met God verzoend door de dood van zijn zoon. En behouden worden door een levende heiland. Dat zijn twee dingen. Ik vind ze wel belangrijk, maar zou dat nou ook voor mij kunnen, hè? Zou dat nou ook werkelijkheid zijn in mijn leven? Misschien zit u daar wel mee te tobben. Dat kan. Ik hoop ook dat u daarmee tobt. Dan gaat het nooit zonder een weg van overtuiging en van tobben. Alleen dat tobben, dat brengt u ook niet binnen. En dat weet u toch wel, hoop ik. En ik wil u er ernstig voor waarschuwen van al dat tobben wat we gaan maken. Dat moet u niet doen. Het enige waar u wat van kunt maken, dat is de persoon van de middelaar en hem alleen. En dan zegt Paulus tegen de stokbewaarder in Handelingen 16, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Hij wordt u aangeboden in het evangelie. Want dat is het evangelie, dat is de aanbieding van Christus aan zondige mensen. En als we dat niet zouden doen, dan zouden we een half evangelie hebben. We prediken een zalig, maar die volkomen gewillig is om zondaar en zalig. Maar er zit hier vanmorgen niemand in de kerk, of die mag zich beklagen over de gewilligheid van de Heer Jezus. Hij is gewillig om u te behouden. Alleen het ware geloof is een toe-eigenend geloof. Komt er dus aan op aan dat we hem aannemen. Die geschonken zalig maken aan. En dat kan nou alleen. Als u een vijand bent in uzelf. Werkelijk alles kwijt bent geraakt. Heer, dat ik nog naar zo eeuwige optie. Naar zo'n misput. Naar zo'n walgelijk schepsel. Die nou helemaal niet zit. En dan wil God nou naar ons zien. In zijn vrije gunst. Op grond van dat bloed. Sta daar nou echt. Want dat is de hemels, de verwondering van de hemel. Dat God nou zo ene willen omzien. Nog een grotere boef in de inleving dan, nou ja, noem maar op die Michael P. Heb u allemaal wel eens van gehoord. Hè? Verschrikkelijk wat die man gedaan. In de uitleving. Hij leeft uit. Maar een kind van God is dat al lang tegengekomen in zijn eigen leven. En die heeft dat gebracht onder het bloed der verzoening. Maar Christus kwam voor zondaar. En misschien zegt u, dominee, wat hier staat en wat Paulus heeft onderwezen aan de gelovigen in Rome. Ik zeg niet dat ik hier de diepte, de hoogte, de breedte van mag verstaan, maar in beginsel ja, val ik daar bovenop wat hier staat. Verzoend door zijn dood. Behouden door zijn leven. Ja. Nou, hoeveel kwam er nou van u bij en hoeveel is er nou van God bijgekomen? Het enige wat u hebt gedaan is tegenwerken. Alleen maar tegenwerken. En God heeft u opgeraapt. En heeft u een gemeenschap gebracht met die Christus de Schrift. En als hij uw koning, uw priester en uw profeet. Hij is de zaligmaker der wereld. Alles wat van hem is, is gans begeerlijk. Wat hebben we nog meer nodig, gemeente? Er kwam een levende Jezus in een verloren wereld. Door zijn dood zijn wij behouden. En door zijn leven, door zijn dood zijn wij verzoend. En door zijn leven zijn wij verhouden. Om straks eeuwig te zingen. Van vrije gunst. Die eeuwig God bewoog. Zo maakt hij vijanden tot vrienden. Tot de eer van Gods grote naam. Amen. Slotzang gemeente. Psalm 87, het tweede vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. En wat er verder volgt. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.